Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Alweer een nieuwe aflevering van Paperback Radio. En vandaag hebben wij als gast aan tafel Anne de Jong. Met een boek met een opmerkelijke titel, De Geluksroute. Wie zou die niet willen bewandelen?
Precies.
Iedereen, denk ik. Dus dat is een garantie voor een bestseller, denk ik dan meteen maar. Want iedereen wil gelukkig zijn. Maar we hebben daar een uurtje de tijd voor om dat allemaal te gaan bespreken. Wat mij meteen op de achterkant, de achterflap van het fraaie boek, opviel, was de quote van Yildu van der Bijl, de creatief directeur van Linda, niet de eerste, de beste. Die zegt, iedereen die waarde hecht aan relaties zou dit boek moeten lezen. En iedereen denkt dat hij dit boek niet nodig heeft, ook.
Dus nou, dat is nogal een quote, hè?
Dat is een geweldige aanbeveling. Anne de Jong, je bent coach, hè?
Klopt, en psycholoog.
En psycholoog?
Ja.
Dat is een goede combinatie, denk ik.
Zeker.
Wie coach je, wat coach je?
Ja, wie coach ik niet?
Nou,
ik zit
dat is waar.
Kan nog komen.
Dat je weet me nooit.
Ja, ik ben eigenaar van Nonons.
Ah.
Dat is een opleidingsinstituut voor coaches. Dus ik ben mijn loopbaan begonnen als psycholoog in de reguliere gezondheidszorg. En steeds meer richting werk gegaan. En inmiddels leid ik veel mensen op tot coach. En coach ik wat minder zelf. Maar ik heb wel al 25 jaar zie ik enorm veel mensen. Ik heb het wel eens opgeteld. En nou, dan kom je op een hele reeks coaches.
Ja, ja, neem ik aan. Wat zijn dat voor mensen die je coacht? Zakenmensen of?
Alles. Ook particulieren, ook stellen. Ook collega's die ruzie hebben. En ik heb. En het zijn met name mensen die bijvoorbeeld tegenaan lopen dat ze dingen te goed willen doen. Dat ze ook veel stress kunnen krijgen of snel boos kunnen worden of te lief zijn en hun grenzen niet aangeven. Dat is allerhande problematiek, waardoor ze niet eigenlijk leven wat ze...
Ten volle,
of in ieder geval hun waarde eigenlijk. Of wat je eigenlijk belangrijk vindt, dat je dat niet bereikt. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je het belangrijk vindt om thuis te zijn met je kinderen en dat je toch de hele tijd overgenomen wordt door je perfectionisme, dat je te lang op je werk blijft, te veel, te erg je best doet en dat je eigenlijk denkt, waar ben ik mee bezig? En daar help je mensen mee.
Ja, ja.
Ja.
Wat is jouw definitie van geluk?
Nou, het leuke, eigenlijk is de geluksroute niet helemaal goed gekozen.
Ah, wat een bekentenis.
Nou, wat ik heel leuk vind is dat hij zit echt in mijn hoofd. Hè? Dus als ik noem wat, ik heb twee pubers in huis. Dat is niet altijd het allermakkelijkst.
Nee.
En dan kan ik heel goed denken, ik kan de ongeluksroute lopen, maar ik kan ook de geluksroute lopen. En die werkt heel goed, die benaming. Maar wat mensen natuurlijk doen is heel vaak op soort, die zijn op zoek naar een soort geluksgevoel. En een geluksgevoel, ja. Hoe lang duurt het allergelukkigste gevoel wat je zou hebben? Hè? Dat duurt eigenlijk kort. Dus als je op zoek bent naar een geluksgevoel, dan ga je op zoek naar een soort korte termijn geluk. Nou, dat kan bijvoorbeeld shoppen. Kan mij een heel gelukkig gevoel geven. Maar of een wijntje om te dempen of dat soort dingen. Dat is wat mensen doen. Die zoeken naar korte termijn geluk. Terwijl waar dit boek over gaat over... als je kijkt naar de belangrijkste factor voor geluk, is verbinding met de mensen om je heen. Dus je kan op het mooiste eiland zitten, op de Malediven, met een cocktail en witte stranden. Maar als je een mokkende partner hebt, dan ben je niet gelukkig.
Nee.
Dus geluk in mijn boek is gekoppeld aan relaties. En goede relaties met je partner, je puber, je ex, je buren, je collega.
Ja, ja.
Dus de geluksroute is dat je in verbinding blijft met belangrijke mensen om je heen. Of mensen met wie je wel moet zijn. En ongeluk is eigenlijk waar je gefrustreerd bent of verwijderd van mensen die belangrijk voor je zijn.
Ik ga even iets over het boek vertellen. Het ziet er namelijk ook heel erg leuk uit.
Ja, het is, het vind
is,
ik ook.
Ja, het is heel fraai vormgegeven. De letters zijn blauw, ook apart. Met af en toe een rode zin erin. Die licht je er dan uit.
Klopt.
Ik pak er gewoon willekeurig even een uit het begin. 10 minuten later druk ik net iets te agressief in de afstandsbediening. En ik kijk in mijn eentje naar het familiediner. Nou, dat is ook heel toepasselijk, hè?
Precies.
Veel illustraties ook zitten erin. En het is opgedeeld eigenlijk in 3 sectoren, heb ik begrepen. Moet ik even, even terug naar de inhoud, mag wel even. Hè? Anders dan...
Ja, zeker.
De ja-knikker, de superman en het masker. Dat zijn toch
de
bestanddelen?
Dat zijn eigenlijk de dwaalsporen waarop je kan belanden.
Oké. Okay.
Dus eigenlijk waar het boek kort over gaat, is dat in sociale relaties, en nogmaals, dat kan met je partner zijn, met je ex, maar ook met je buren, loopt het vaak anders dan je had gewild.
Ja.
Dus je krijgt niet het compliment van je leidinggevende waarvan je echt had gedacht dat je dat zou krijgen, of je partner heeft niet lekker gekookt terwijl je een hele zware werkdag had, of je puber zit het op de PlayStation terwijl je een soort blozend type verwacht die lekker buiten speelt. Dus in sociale relaties gaat het anders dan je zou willen. En wat er dan gebeurt, is dat je dan eigenlijk reflexmatig reageert. Dus je wordt eigenlijk met het oerbrein, je fight, flight, freeze reflex.
Ja.
Dus,
vluchten.
Ja, vluchten. Bevriezen of vechten, zeg maar.
Ja, ja.
Dus het is eigenlijk hoe het brein is niet geëvolueerd. Dus die reageert eigenlijk nog hetzelfde als in de oertijd. Alleen nu op te weinig likes op je Instagram post. Of nogmaals, als je vriend niet zo lief doet als je had gewild. En dan ga je ineens ga je boos, dan ga je mokken. Ga je heel erg pleasen. En al die dingen. En als je daarmee doorgaat, komt er verwijdering. Of afstand. Of, dus stel,
ruzie.
Ruzie, verwijdering, afstand. En dat is eigenlijk de ongeluksroute. De ja-knikker, de superman en het masker, dat zijn eigenlijk de dwaalsporen.
We gaan ze zo afzonderlijk even behandelen.
Ja, maar dat zijn de dwaalsporen waardoor je denkt dat je op de geluksroute zit, maar uiteindelijk beland je toch op de ongeluksroute door het zegeltje sparen.
De timing van dit boek is natuurlijk perfect in deze tijd, in deze coronatijd. Want ik krijg de indruk dat mensen steeds meer korte lontjes hebben, agressiever worden. Je merkt het in het verkeer, je merkt het overal, dat mensen... ik hoorde laatst nog een verhaal van iemand die liep in het bos en die begon te schelden tegen een ander dat hij niet te ver dus geen afstand hielden en zo. Dat soort dingen krijg je.
Ja.
Ik las ook een ingezonden brief waarin daarvoor werd gewaarschuwd dat mensen dat we een soort tweespalt krijgen in de maatschappij.
Nou ja, dat merk je natuurlijk nu heel erg. De mensen die heel strikt zijn en de mensen die wat losser zijn.
Ja.
En die zijn natuurlijk heel boos op elkaar. Ook dat is. Mensen doen andere dingen dan jij had gewild.
Ja.
Dus jij blijft heel goed thuis. Je houdt je aan alle maatregelen. En dan zie je ineens dat de buurman een feestje geeft. Met wel 8 mensen of wel 10 mensen. En mensen worden bang om corona te krijgen. Mensen worden bang en boos. En ook dat veroorzaakt weer die ongeluksroute. Maar ook deze tijd is natuurlijk ook zo, dat zeker met die totale lockdown, met de kinderen thuis. Dus dat je ineens, normaal kon je gaan sporten, je kon naar het café, je kon weg. Kinderen gingen naar school. En ineens zit je met z'n 4 of 5 en zit je in een huis. Nou, ook dat heeft natuurlijk heel veel sociaal gedoe veroorzaakt.
Ja, ik vraag me af wat er allemaal achter de voordeur gebeurt.
Zeker.
Zeker.
Want je hebt je normale manier niet om ermee om te gaan.
Nee.
Om er van weg te gaan.
Merk je het zelf in je eigen praktijk?
Ik heb het wel in mijn eigen huis gemerkt. In mijn eigen praktijk... Nou, nogmaals, ik coach wat minder individueel nu. Ik leid wat meer op, dus dat valt wel mee.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel natuurlijk om me heen heel veel erover gesproken en heel veel over gehoord.
En wat heb je thuis meegemaakt dan op dat gebied?
Nou ja, dat ik ineens met mijn pubers ook thuis zat. En dat bijvoorbeeld dat je van die ergernissen gaat krijgen, dat ze uit bed gaan zoomen en de hele dag niet douchen. En nou, ga daar dan maar om. En aan de andere kant heb ik het ook als heel gelukkig ervaren. Dus ik denk ook dat ik heb ook heel erg kunnen waarderen het kleine en het lieve van zoveel met elkaar zijn. Dus volgens mij zijn er twee dingen gebeurd. In mijn relatie is het ook, ik heb het super fijn gevonden samen. Ja. Om even geen afleiding te hebben. Ja. Dus ik denk ook dat er hele positieve dingen uit zijn gekomen. Door even gewoon op elkaar te moeten zitten.
Ja.
We hebben de eettafel, hebben we een pingpongtafel van gemaakt. De shoelbak. En we zijn veel meer dat soort dingen gaan doen.
Wat gezellig.
Ja. Ja, dus ik heb het wel gezellig ervaren. Maar het kan ook echt anders. Als je de afleiding natuurlijk niet hebt. En het boek biedt daar wel oplossingen voor. Hoe je met elkaar omgaat. Als het even niet anders kan.
Ja. De geluksroute. Ik vond je benaming van Ja Knikker, Superman en het masker buitengewoon typerend.
Ja. Herkende je iets?
Ja, uiteraard.
Ja, want welke herkende je?
De Ja Knikker.
Oh ja, ja.
En mijn tweede echtgenote heeft mij ooit een boek gegeven en dat heette How to Say No.
werkt het?
Ik heb het wel gelezen, maar... zo is het nu helemaal.
Ja.
Dus, en het masker ook, vond ik ook wel een beetje van toepassing. Superman niet, daarvoor moet je bij Ray zijn.
Ja, Ray is Superman. Die helpt iedereen, die komt aanvliegen.
Precies,
Superman. Als iemand het moeilijk heeft.
Supermannetje heet hij. Ja, echt waar. Nee, meen ik serieus. Maar we gaan het even hebben over die Ja-knikker, waar ik mijzelf in heel erg in kon vinden. Dat gaat over het algemeen over het stellen van grenzen.
Ja. Ja.
En daar kun je heel makkelijk overheen gaan. En wat gebeurt er dan als je er overheen gaat?
Nou, wat er natuurlijk vaak gebeurt, de Ja-knikkers zijn vaak hele aardige mensen.
Dankjewel.
Die doen graag veel voor anderen. Die zeggen namelijk geen nee. Maar wat er vaak gebeurt, is dat je ten eerste, er kunnen twee dingen gebeuren. Dat je over je eigen grenzen gaat. Dus dat je fysiek dingen niet aan kan. Omdat je maar door en door en door gaat. Maar soms is het ook zo dat jij bijvoorbeeld wel helpt verhuizen. En wel even overwerkt. En wel even nog de boodschappen doet. En op een gegeven moment plak je toch een soort psychologische zegeltjes in een soort zegelboekje.
Dat vond ik ook een fantastisch fonds. Maar ga verder.
Ja, dus in een soort zegelboekje waar je in de winkel krijg je daar voor een vol zegelboekje krijg je €50 of een messenset of wat dan ook.
Een set handdoeken.
Ja, precies. Maar psychologische zegelboekjes die vol zijn. Wat er dan gebeurt is ja-knikkers. Die kunnen uiteindelijk raakt zo'n zegelboekje vol. En dan ineens zijn ze niet meer zo aardig.
Dan ontplof je.
Ja. Ken je dat?
Jij kent het, ja.
Ja, dan kunnen ze ontploffen of cynisch worden of roddelen of in ieder geval niet meer zo aardig. En het ergste is het stille afscheid.
Mm.
Elke keer denk ik, ga je weer over mijn grenzen? Oh, moet ik dit weer doen? Zonder uit te spreken zijn bijvoorbeeld de huwelijken waar man of vrouw na 15 jaar pakt hij of zij
opeens,
de koffer,
ja.
En is allang koud geworden en zegt ik vertrek. En de echtgenoot blijft achter, soort verdwaasd achter van wat is er? En diegene is allang koud geworden. En de echtgenoot heeft dan niet geweten dat er al jaren zegels werden gespaard.
Ja.
Nou, dat vind ik, dat is dus het gevaar, het dwaalspoor van een ja-knikker. Het lijkt heel leuk, maar in die end moet het toch een beetje gelijk zijn. Of moet het zegelboekje niet vol raken.
Maar die zegel is de metafoor voor een frustratie.
Kleine ergernis.
Ergernissen, irritaties.
Ja, kleine ergernis.
Ruzietjes.
Ja. Niet uitgesproken ergernissen, niet uitgewerkte eigenschappen. Ergernissen die als een soort slip ergens blijven plakken. Nou, en wat er dan gebeurt is, op een gegeven moment heb je een soort... ik had bijvoorbeeld laatst een stel in coaching. En zij voelt zich niet gezien door hem. En dat spreekt ze niet uit. Dat vindt ze moeilijk uit te spreken. Ze wil niet kinderachtig doen. Dus ze zegt het niet. Toen waren ze een keer uit eten. En toen keek hij even op zijn telefoon. Maar het was echt heel onschuldig.
Hij wilde gewoon even weten hoe laat het was.
Precies, zoiets. Ja. En ineens, ze flipte helemaal. Ze zaten in een heel duur restaurant iets te vieren. En ze is naar huis gegaan. Nou ja, dat kan dus omdat er zoveel zegeltjes zijn gespaard. Dat het ineens op een heel onschuldig iets. Want dit was echt onschuldig. Ja. Dan, en hij snapte er helemaal niks van.
Nee, de druppel die de emmer doet overlopen.
Precies, dat is dat zegelboekje. Ja. En een ja-knikker. Dus als ik een ja-knikker ontmoet, dan denk ik wel altijd van, ik pas wel op.
Herken je de ja-knikker vrij snel?
Ja, ik herken je wel. Dat is iemand die altijd op mijn werk. Ik heb 10 mensen in dienst.
Zo.
En ik heb ook een medewerkster die alles voor iedereen doet. Voor iedereen klaarstaat. Altijd komt. Ook hebben we zaterdag werk. Altijd zegt ze, oké, doe ik wel. Oh, ik ga wel naar de winkel. Oh, ik doe dit wel. Nou, daar ga ik wel mee in gesprek. Omdat ik denk, dat kan uiteindelijk, gaat dat boekje vol zijn.
Ja,
dus je herkent het zeker.
Ja, en wat moet zij dan, wat zeg je dan tegen haar? Wat moet ze doen om weerbaar te worden?
Nou, ze kan alleen maar wat doen als ze dat zelf wil. Maar ik ga wel in gesprek dat ik dit signaleer. En hoe ze dat zelf ziet. En uiteindelijk is zij zelf ook in coaching gegaan om af en toe wat meer te begrenzen. Want ze was ook heel vaak moe van haar werk. En ze werkte soms 6 dagen. En ze ging maar door. Beseft, en dat deed ze thuis ook.
Beseft het zelf?
Ja, zeker. En na dat gesprek dacht ze ook, ja, dat doe ik. En dat doet ze ook met haar echtgenoot. Dus dat doet ze overal. Dus uiteindelijk wilde ze daar wel hulp voor. En ik vind het veel gezonder als iemand af en toe begrenst. Want dan hoef ik er niet zo op te letten.
Hoe bedoel je?
Nou, ik maak me dan zorgen over haar.
Oh ja, ja, ja.
Ik ben ook een beetje een superman.
Oké. Ja,
genezen superman.
Ja, superman gaan we het zo meteen over. Ik blijf nog even bij de ja-knikker. Want die zit natuurlijk in een soort groef. Hè? Die moet je daaruit krijgen. Hoe doe je dat?
Ja. Nou, hoe iemand dat zelf kan doen, bedoel je?
Ja.
Nou, er zijn natuurlijk Je stelt geen grenzen en dat heeft heel veel verschillende redenen. Vaak heb je een soort overtuiging dat je toch graag lief wil zijn of niet moeilijk wil doen. Dus het is sowieso heel goed om jezelf goed te kennen van wat is nou de reden? Waar ben ik nou bang voor eigenlijk? Hè? Als ik wel af en toe gewoon zou zeggen ik wil thuis blijven of ik wil nu niet naar mijn werk of dat soort dingen.
Of ik heb er geen zin in.
Wat zeg je?
Ik heb er geen zin in.
Ja, om dat te zeggen.
Ja.
Ja. Nou, dus wat houdt jou tegen om dat te zeggen? Kan je dat, weet je dat?
Nee, nou, ik herinner me nu opeens een voorval met een werk. Nou, het was een werkgever, het was een hoofdredacteur.
Ja.
Die gaf mij een opdracht en toen had ik geen zin in. Dus ik heb toen ook gezegd, nou, ik heb er geen zin in. En toen dacht ik, nou, nu kan ik mijn biezen pakken, maar dat was niet het geval.
Hij accepteerde het gewoon.
Hij keek heel verwonderd. Waarom niet? Nou, toen heb ik aangegeven waarom niet. En toen was het oké. Ja. Dus ik kan het wel, kennelijk.
Ja. Ja, en de vraag is wel de manier waarop je het zei, of je niet al heel vaak ja had gezegd. Hè? Want dat zie je natuurlijk wel heel vaak. Dat je ineens dan gaat zeggen nee. En nu,
is het klaar.
Nu is het klaar.
Ja, ja,
dus waar het in het boek over gaat, is dat je je behoefte en je grens goed leert voelen überhaupt. Sommige mensen voelen niet eens wat hun grens is, hè, of wat ze eigenlijk nodig hebben. Dus om het goed te leren voelen eerst en dan ook vroegtijdig uit te kunnen spreken. Dus niet als je al 10 keer over je grens bent gegaan en dan ineens zeg je, en hoezo vraag je mij om weer over te werken? Maar om gewoon heel goed te voelen wat je zelf nodig hebt. En dan op een kwetsbare of eerlijke, gelijkwaardige manier aan te geven wat je nodig hebt. En vaak zie je mensen dat ze of te bozig dat doen. Dus bijna boos dat je het vraagt, zeg maar. Van, hoezo moet ik overwerken? Of nou, ik... of te zielig, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus het gaat ook nog om de manier waarop je het. Dus eerst voelen wat je grens is. En vervolgens het ook op een mature manier communiceren.
Ja. Je geeft heel veel voorbeelden in het boek, waardoor het heel aanspreekbaar is.
Ja.
Bijvoorbeeld twee, dat vond ik ook heel herkenbaar, twee broers. Die staan te klussen en de een slaat op zijn duim en dan die ander ontploft.
Ja.
Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, dit is dus een aflevering van Familiediner geweest.
Ja, ja. Oh, ja.
Jan en Joop. En wat er natuurlijk gebeurt bij Familiediner. En dat die broers, die waren al 30 jaar, gingen ze met elkaar naar de camping. Die hele families, ze hielden van elkaar. Ze gingen altijd samen barbecuen, kerst vieren. En ineens houdt Jan of Joop zeg maar de hamer verkeerd vast. De ander krijgt gek commentaar en ze hebben zo'n ruzie. Al 10 jaar hebben ze elkaar niet gezien. En ik vond dat zo exemplarisch voor zegelsparen. Ja. Dat Jan zich van geen kwaad bewust was. Dat Joop al jaren vond dat hij te bemoeizuchtig was. En dit is natuurlijk in de familie is extreem. En in het mini gebeurt dit natuurlijk heel vaak. Ja. Dat je gewoon die ergernissen spaart en ineens denkt, nou, laat dan maar. In datzelfde is natuurlijk in het mini vertelde ik dat als je even niet de aandacht krijgt die je wil, dan doe je ook een mini Jan en Joopje. Dat je ook denkt, nou, laat dan maar, zeg maar. Maar ik vind het heel verdrietig dat twee van die broers, die zoveel van elkaar houden, niet bij machten zijn om gewoon toenadering, om gewoon sorry te zeggen, om gewoon het gesprek aan te gaan.
Ja.
En iedereen lijdt eronder.
Over sorry, daar komen we straks nog op terug.
Ja.
We praten vanmiddag of vandaag, of vanmorgen, of vannacht, weet ik veel. Ik weet niet wanneer jullie luistert. Met Anne de Jong. En zij heeft het boek geschreven De Geluksroute. Waarbij je twee kanten, het is eigenlijk een splitsing. Je staat voor een splitsing. Ja. Je kan de geluksroute nemen en de ongeluksroute. En het is aan jou om te beoordelen welke kant je op gaat. En wie kan dat beter bezingen dan een zangeres uit de jaren 60, geloof ik.
Ja.
Helen Shapiro. And walking back to happiness.
Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day. Walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, yeah. Said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah, yeah. I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah, yeah. And mistakes to which they led. Whoop-a, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Walking back to happiness with you. Said farewell to loneliness I knew. Laid aside foolish pride. Learned the truth from tears I cried. Spread the news, I'm on my way. Whoop-a, oh yeah, yeah. All my blues have blown away. Whoop-a, oh yeah, yeah. I'm bringing you love so true. Cause that's what I owe to you. Walking back to happiness I shared with you.
Nou, daar worden we allemaal heel vrolijk van.
Vrolijk liedje.
Ja, hele aardige keuze van je. We hebben er nog één te goed. Daar houden we nog even de spanning in. Welke dat wordt. Zoals gezegd, de geluksroute. We hebben de ja-knikker nu toch wel ongeveer besproken. Ja. Hè? Ja. En ook wat hij eraan moet doen. Wat moet hij er eigenlijk nog precies aan doen? Geef drie dingen.
Ja, dus eerst heel erg voelen wat je behoefte is en wat je grens is. Dus gewoon überhaupt fysiek voelen. Wat heb je nou nodig? Onderzoeken waar je nou bang voor bent.
Ja.
En daar afstand van nemen. En vervolgens ook mature communiceren. Dus niet communiceren als het te ver gaat. Communiceren op het moment dat het er zo is. Op een gelijkwaardige manier.
Iedereen wil natuurlijk aardig gevonden worden. Ik denk dat dat een van de voornaamste redenen is waarom mensen dan maar willen pleasen.
Maar de misvatting is dat je niet aardig bent als je je grens stelt. En ik denk dat je alles kan bespreken, elke grens kan stellen, elke kwetsbaarheid kan bespreken, op het moment dat je een goede toon pakt, die mature communicatie.
Oh, dus niet.
Eigenlijk is het onaardig om de ja-knikker te zijn, hè, om over grenzen, want uiteindelijk ontplof je.
Ja.
Dus het is veel aardiger om in principe gewoon je grens te stellen.
En dat op een aardige manier te doen.
Op een mature manier, op een heldere manier te doen.
Ja, ja. Nou, dat is een waardevol advies, dank je wel. We gaan even naar de volgende. En dan komen we bij onze technicus Ray van Schaffelaar terecht. Want hij is, en vele anderen waarschijnlijk ook, de superman. Wat is de superman? Beschrijf hem.
Ja, op zich ben je niet de superman natuurlijk. Maar je doet heel veel superman gedrag. Wat de superman doet, zodra iemand in nood is, of dus het moeilijk heeft, of moppert, of chagrijnig is op anderen, dan komt de superman als het ware aanvliegen. En die zegt, ik heb wel een tip, een advies, ik ga je wel helpen. Kom maar eigenlijk met je verantwoordelijkheid. Ik help je wel. Supermannen doen dat dus bij mensen die het moeilijk hebben. Die klagen, mopperen. Maar soms ook bij mensen waarvan zij vinden dat het leven beter zou zijn.
Dan wordt het een bemoeial.
Zo kan je het ook noemen. Maar het gaat eigenlijk over mensen voelen zich heel erg verantwoordelijk voor de problemen van anderen. En denken, ik help jou wel, ik red jou wel.
Het klinkt heel nobel.
Ja, dat is net als de ja-knikker. In eerste instantie is het heel prettig. Maar wat er altijd gebeurt, is dat ik had bijvoorbeeld een manager in coaching. En hij werd best wel gek van een bepaalde medewerker die maar niet in beweging kwam. Die maar telkens hetzelfde deed. En hij werd uiteindelijk er heel chagrijnig van. Toen ging hij hem analyseren. En toen bleek dat hij die medewerker al een half jaar aan het helpen was. Zijn stukken aan het herschrijven was. Tips aan het geven was. Een coach aan het aandragen was. Al dat soort dingen. Alleen de medewerker die werkte niet mee. Of die deed niet alles wat de superman suggereerde. En dan ontstaat er wel een energielek. En dat energielek maakt dat je als superman nobel begint, maar op een gegeven moment heel chagrijnig wordt als anderen niet in beweging komen.
Is dat zo, Ray?
Nee.
En sommigen.
Distancieer me.
Ja. Nee, dus wat er vaak gebeurt is dat je gewoon verantwoordelijk gaat voelen voor de ander. Maar eigenlijk ga je een beetje ook zijn of haar leed op je schouders dragen.
Wat zegt dat over het karakter van de superman? Superman.
Nou, het is natuurlijk heel verbindend en heel fijn om een ander te kunnen helpen. Je voelt je ook gezien.
Ja.
Het is heel prettig om een ander te kunnen helpen. Alleen, wat supermannen doen, is dat ze het ongevraagd doen.
Okay.
Dus ze gaan al redden voordat iemand een vraag stelt. En in het boek schrijf ik ook de tools hoe je kan helpen in plaats van kan supermannen. Ja. En het allerbelangrijkste is gewoon dat je pas gaat helpen als iemand je echt een vraag stelt. Dus echt een vraag stelt van wil je me helpen? En daarmee verantwoordelijkheid pakt. En dan kan je gaan helpen of niet gaan helpen. Maar dus überhaupt de vraag stellen, wil jij hulp? Dus stel jij baalt van iets. En dat we zitten straks koffie te drinken en je vertelt hoe dat je baalt. Dan kan ik gaan zeggen, nou weet je wat je zou moeten doen? Dit werkt altijd voor mensen. Dat is Superman. Ja. Als ik zeg, ik zie dat je baalt. En vind je het fijn? Wat wil je dat ik voor je doe? Of wil je dat ik je help? Dat is heel anders. Als je dan zegt, ja, ik wil graag even horen wat jij zou, welke tips jij zou hebben. Of ik wil dat je even naar me luistert. Dat is heel anders. Dat is veel gelijkwaardiger dan dat ik het al ga doen. Waar mensen soms ook gek van worden. Hè? Van de tips van anderen. Want dan denk je, ja, dag. Alsof ik daar zelf niet aan gedacht heb.
Ja,
is het helder zo?
Ja, het is helder. Ja. Het is helder. Ja, ja. Maar er zit natuurlijk een soort discrepantie in. Hè. Aan de ene kant is het heel altruïstisch. En aan de andere kant is het ook
arrogant.
En egoïstisch.
Egoïstisch en ook wel arrogant.
Gekke paradox.
Ja, maar en het is heel logisch natuurlijk dat je het doet. Want als iemand in nood is, is natuurlijk je natuurlijke reflex om iemand op te pakken. En dat doe je natuurlijk ook als iemand bij wijze van spreken valt, op een nare manier valt. Alleen dat doe je ook als iemand klaagt. Dan doe je hetzelfde als dezelfde reflex heb je. Alleen is het wel ongevraagd. En is het wel een volwassen mens die zelf kan bepalen wat hij nodig heeft.
Nou, toen ik dat hoofdstuk las, dacht ik, ik kwam opeens een beeld bij mij boven van een gracht waarin iemand dreigt te verdrinken.
Ja.
En aan de wal staan allemaal mensen die niks doen.
Ja, het omstanderseffect.
Ja. Oh ja.
Ja.
Hoe verklaar je dat? Want dat, je zou toch denken, daar moet een superman tussen zitten.
Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest naar het omstanderseffect. En als je kijkt naar het nieuwe boek van Bregman.
Ja, alle mensen deugden. Mensen. Ja,
ja
de meeste mensen.
Ja, jij maakt het nog mooier. ja, daar is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. En in principe, als mensen met elkaar kunnen communiceren, dan gaan ze, en het leven is bedreigend, dan gaan ze wel in het water. Dus dat is, de onderzoeken zijn achterhaald uiteindelijk. Maar goed, dat is even iets anders dan de redder en de Superman.
Nou ja, maar ik moest daar opeens aan denken. Ja. Ik denk, hey, wat verklaart dat dan?
Ja, nou ja, ja. Ja, dan kunnen we verder, maar...
Nee, dat leidt een beetje af van de geluksroute.
Precies, de Superman is op de korte termijn in ieder geval heel... Het is heel prettig om iemand te kunnen helpen, hè, want je voelt je heel... Het is verbindend en je voelt je heel nodig. Op de lange termijn kan je er moe van worden als jouw vriendin die je de hele tijd maar... ik heb bijvoorbeeld een vriendin, maar die... was heel erg. Die had een heel ingewikkeld huwelijk. En ik bleef maar. Ging met haar financiën regelen. Om te bedenken hoe ze weg zou kunnen. En dan we hadden heel veel gesprekken daarover. Ging ik weer. Ik probeerde er ontzettend tips te geven. Wat dan ook. Hoe ze dat met de kinderen kon doen. En elke keer ging ze niet weg. En op een gegeven moment word je er een beetje moe van. Dat is wat er op lange termijn met supermannen gebeurt. Als je te veel gaat redden, op een gegeven moment denk je, ja, nu moet je ook er wel wat aan doen.
Ja, ja.
Dus het is weer, net als met de ja-knikker, op korte termijn heel prettig. En verbindend. Op lange termijn juist niet. En dan beland je op de ongeluksroute.
Het aardige in jouw boek is ook dat je een aantal oefeningen erin zet. En dat vond ik ook wel leuk. Eigenlijk moet je twee boeken hebben. Eentje om in de boekenkast te zetten. En eentje waar je met je pen in kan kliederen. Dat je dingen invult. Want hier kun je ook in de kantlijn dingen schrijven.
Ja.
Waardoor het ook meer voor je gaat leven, denk ik.
Ja, precies. En iedereen die je herkent.
Ja, dan kun je er ook nog mee aan, natuurlijk. Ja, ja.
Ja. Dus dat je moeder herkent of je zus of wat dan ook. Dat in ieder geval, ik zag laatst zo'n geluksroeteboek van iemand. Die had allemaal namen erbij geschreven. Toen dacht ik, ook wel interessant als je het uit gaat lenen.
Maar ja.
Ik denk dat niet gebeurt.
Daar moet je wel mee oppassen. Dan, ja. Oefening, het presenteerblaadje.
Ja.
Om erachter te komen wat iemand van je wil of verwacht, zou je kunnen vragen. Wat kan ik op dit moment voor je doen? We zitten nu in de Superman nog steeds, hè?
Dat is de Superman, ja.
Ja, wat voor reactie zou je van mij willen? Je kunt ook een suggestie op een presenteerblaadje aanbieden. Wil je dat ik je een tip of een advies geef? Wil je dat ik naar je luister? Wil je dat ik doorvraag? Wil je dat ik je gewoon even aan het lachen maak? Is ook leuk.
Ja.
Of wil je dat ik vertel wat ik zou doen? Het is natuurlijk allemaal
hele
zinnige
gaat.
Suggesties om...
Ja, waar het om gaat is als jij een probleem hebt... En wij zijn uit eten.
Ja.
Waar het dan om gaat, is dat ik vaak dan mijn manier van oplossen aan jou opdring. Dus bijvoorbeeld tips ga geven. Maar ik vraag niet aan jou, wat heb je nu even van me nodig? Dus, en misschien zeg je wel, ik wil dat je gewoon even luistert. Dus dit presenteerblaadje, als ik kijk naar met mijn vriendinnen, op mijn werk, met mijn vriend. Ja, dit zit er gewoon in. Dus als mijn vriend ergens van baalt, dan zeg ik van, wil je dat doen? Wil je dat ik even lekker meepraat? Of wil je horen wat ik vind?
Of wil je dat ik even wegga?
Of wil je dat ik even wegga? Wat dan ook.
Ja.
Dus het gaat er, je denkt dat iemand nodig heeft wat jij nodig zou hebben. En zonder te vragen, wat wil je eigenlijk van mij? Nou, daar gaat dit over.
Ja, ja. Nou, als je het boek leest, dan krijg je wel de indruk dat er... Dan herken je opeens ook heel erg veel.
Wat herken je dan?
Nou, dat er...
Wat mensen bij jou doen of wat jij doet?
Nou, dat het leven vrij ingewikkeld kan zijn. Althans, relaties.
Ja, maar dat is ook zo.
En leven...
En zo leuk.
Ook.
Ja.
Ook, maar daar hebben we het nu niet over. Toch? Nee, we hebben het over de dingen die ons
sporen. Het is ingewikkeld. Ja, en het gaat natuurlijk... Iedereen heeft andere normen, waarden, ander gedrag. En er is nogal wat anders loopt dan je zou willen. Nou, dan kan je wel de hele tijd boos zijn op iedereen. Gefrustreerd raken, verwijderen. Ja. Maar goed, je hebt ook de andere route.
Nou ja, het heeft natuurlijk ook een nature en nurture. Hoe je bent opgevoed. Wat je karakter is. Wat
zeker.
En daar kun je misschien weinig aan doen.
Nee, maar het gaat niet dat je moet veranderen als mens of als karakter. Het gaat om kleine dingen als gewoon dingen eerlijk bespreekbaar maken op een goede manier. Dat is natuurlijk, heeft niets met karakter of introversie of extraversie te maken om iets uit te spreken. Alleen bijvoorbeeld eerlijke gesprekken, daar gaat ook een heel stuk over in het boek. Want ik denk dat mensen dat echt te weinig doen, terwijl je eigenlijk alles open kan leggen. Daar gaat het natuurlijk wel over. Heb je het geleerd überhaupt? Dus ik had laatst een interview die vroeg: waarom voeren mensen geen eerlijke gesprekken? Dat is ten eerste, sommige mensen hebben het echt niet geleerd om dingen open te leggen. Dus dan wordt het heel eng. Mensen zijn bang om afgewezen te worden. Of mensen hebben ooit een eerlijk gesprek gevoerd met hun leidinggevende, met hun partner. En hebben de deksel op hun neus gekregen. Hè? Het is niet goed gegaan. En denken, nou laat dan, dan ga ik het maar niet meer doen. Dus dat zijn allemaal redenen. Angsten dat je het niet doet. Maar iedereen, introvert, extrovert, hoe je ook gebakken bent, kan natuurlijk een eerlijk gesprek voeren. Kan die tools leren. Sommigen hebben het alleen eerder al... hebben het eerder geleerd. Ik bedoel, voor sommigen is het makkelijker.
Omdat u extravert zijn?
Niet omdat je extravert bent, maar want dat heeft te maken of je sneller iets... Maar omdat van huis uit meer gesprekken zijn gevoerd. Ik kom bijvoorbeeld uit een gezin waar heel veel gepraat werd. Want mijn moeder, mijn vader is psychiater, mijn moeder is maatschappelijk werkster. En we woonden in woongroepen en het was alleen maar praten over gevoel. Dus ik heb het natuurlijk iets meer meegekregen dan mensen die dat niet hebben. Overigens heb ik het ook gehaat, hoor, dat gepraat. Dus,
ja, maar je komt uit een soort krakersmilieu, hè?
Ja, ja, ja.
Dat vond ik toch ook wel heel opmerkelijk. Heb je dat gevormd op de een of andere manier?
Tuurlijk.
Op welke wijze?
Ja, wij wonen in woongroepen in Amsterdam. En we waren krakers, mijn moeder was kraakster. Dus we zijn veel ontruimd. Dat sowieso vormt je natuurlijk het vele weggaan, het vele afscheid nemen. Maar ook in een woongroep moet je natuurlijk wel met die 15 mensen het altijd doen. Dus daar gebeurt van alles. En er woonde ook van alles. Illegale, alles woonde er. Dus ik denk dat het wel gemaakt heeft dat ik sociaal ben geworden. Heel sociaal ben. Maar ook, ik denk een van mijn... wat ik belangrijk vind, maar ook... Ik ben heel oordeelsloos. Zeg maar, ik heb natuurlijk zo geleerd dat... Ja, dat je met... Dat iedereen daar woont. Elke mening, alles. Dus dat soort dingen heb ik wel heel erg meegekregen. Ook van mijn opvoeding.
Ja, want ik denk dat het een vooroordeel... Sowieso een relatie beïnvloedt.
Zeker.
Onmiddellijk al.
Zeker. En je reageert dan ook op gedrag van iemand, hè? En niet wat daaronder zit. Dus een vooroordeel gaat heel vaak over iemands buitenkant. En je zet iemand natuurlijk meteen weg zonder je te verdiepen. Ik heb een hoofdstuk in de geluksroute. Wat ik heel gaat over empathie. Om echt in de schoenen van de ander te kunnen gaan staan. Echt het gevoel te voelen wat een ander heeft. En ja, ik vind dat sowieso heel belangrijk. Dat is ook wat je natuurlijk als coach heel erg doet, als psycholoog. Is natuurlijk of iemand je type is of niet. Om je echt te kunnen verplaatsen in de gevoelens die jij hebt. En ik vind als mens het ook belangrijk dat je dat kan. Dat betekent niet dat je het goedkeurt. Maar wel dat je kan verplaatsen in wat een ander kan voelen. Dus, en daar heb ik heel veel oefeningen voor, zeg maar. En dat is bijvoorbeeld ook wat je thuis met je, met je kinderen, met je partner gewoon altijd kan gebruiken. En ook om het gesprek aan te gaan. Dus bijvoorbeeld die empathie. Ik denk dat ik die ook wel vroeg geleerd heb. Maar dat vind ik bijvoorbeeld iets heel belangrijks.
Ja.
Voor daar, alles.
Nou, daar ontbreekt het denk ik heel erg vaak aan.
Dat je als je een oordeel hebt, dan zeg je iets van hij is zo iemand. Hoe kan iemand zo iemand zijn? Hè? Of het is... En vervolgens ga je ook op die manier discussiëren met elkaar. Dat als je het in het klein en groot zie je natuurlijk hoe hard het dan kan gaan. Als ik jou nu ga beledigen, dan ga je mij terug beledigen of je schrikt zo. Ik bedoel, je drukt elkaar in die reflexen. Nou, terwijl als je, en het klinkt misschien een beetje softerig, maar als je gewoon eerst even verplaatst en gewoon vervolgens zegt wat jij vindt en ook kijkt hoe het overkomt en wat meer luistert naar elkaar, ja, hoeveel lekkerder loopt dan alles?
Want dat kan dus ook door sorry te zeggen.
Ja, sorry is één van de manieren om terug te komen op die geluksroute. Ik heb een onderscheid tussen een oeps en een sorry. Dus oeps is als je even...
Oh, ja.
Je kent het wel, dat je even narig doet, even een stomme reactie hebt. En dan zeg je, ik deed het weer. En dan ben je eigenlijk meteen, dan kan je hem lachen, terug op de geluksroute. Maar er wordt wel, sorry zeggen, vinden mensen soms heel moeilijk. Want zeg maar de verwarring is soms, als ik sorry voor iets zeg, alsof ik daarmee zeg dat ik echt wat fouts heb gedaan.
Ja, ook
verantwoordelijkheid moet nemen voor. Het is gewoon heel moeilijk, alsof je moet buigen. Dus soms reageer je stom op iets wat je inhoudelijk wel, waar je inhoudelijk bijvoorbeeld wel achter staat. Nou, mensen haat het om te buigen. Terwijl ik denk, waarom mensen zitten te wachten op je sorry om weer verder te gaan? Zoals Jan en Joop.
Ja.
Ja, ik denk, als Joop meteen sorry had gezegd tegen Jan, sorry dat ik zo flipte. Ja joh, en ik vond dat ook niet leuk. En ik vind je af en toe een bemoeien al. Ja, sorry daarvoor. Nou, dan gaan ze weer barbecuen. En nu zitten ze al 10 jaar te mokken.
Het is... sorry is een moeilijk woord.
Het is een moeilijk
om
woord.
Om te zeggen.
Ja.
Elton John.
Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that siren seems to be the hardest word. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What am I gonna do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? And sorry seems to be the hardest.
Sorry seems to be the hardest word van Elton John. Het zegt in feite alles. Heb je daar zelf ook moeite mee? Want je hebt een prachtig boek gemaakt, maar dan vraag ik me af, in hoeverre leef je zelf volgens je eigen Bijbel, geluksbijbel?
Ik heb het niet voor niks geschreven. Natuurlijk, ik heb daar... Ik heb natuurlijk heel veel mensen in de praktijk gehad die, waar het gaat over sorry, heel veel stellen. Ik heb het zelf ook moeilijk gevonden, omdat je daarmee een soort toegeeft. Vooral als ik wel vond dat ik gelijk had, maar eigenlijk stom gedrag vertoonde. Om sorry te zeggen, verschrikkelijk. Maar het werkt gewoon. Ja, ik kan het goed. Ik kan goed erkennen. Ik had gisteravond... Zo'n voorbeeldje?
Ja, graag.
Gisteravond kwam mijn zoon ongeveer 2,5 uur te laat thuis. Of in ieder geval, kwam hem 2,5 uur te laat. En ik ben dan heel bezorgd.
Ja, logisch.
Ja, en dan komt hij thuis.
Hoe oud is hij?
16, 15.
Gevaarlijke leeftijd.
Ja. Dus dan komt hij thuis. Maar dan doe ik zo dom. Dan ga ik toen ineens zei ik, ja, en ga maar op kamers. Als het zo moet. Een soort... Alsof ik dat meen. En dan, ja, dan ga ik... Ik vond in ieder geval dat ik een soort... echt stomme dingen ging zeggen. Maar ik vond wel dat ik gelijk had. Ja, ik bedoel, hij moet wel, want ik ben gewoon bezorgd. Maar dan kan ik wel vervolgens naar zijn kamer gaan. En dat vind ik de geluksroute. Dan ga ik naast hem zitten en dan zeg ik wel... Ja, schat, sorry dat ik zulke... dingen ga zeggen. En dat ik dan helemaal... Ik word zo boos en dat slaat nergens op. Daarvoor zeg ik sorry. Maar ik wil het wel heel graag hebben. Ik wil wel graag vertellen dat ik zo bezorgd ben. En ik wil je graag afspraken maken. Maar sorry dat ik dan zeg dat je op kamers moet.
Nou, en dan is de lucht... De kou uit de lucht.
En dan zegt hij ook... Mama, ik snap het ook wel. Ik snap jouw bezorgdheid. Maar als ik die sorry niet zeg, dan blijft hij ook in zijn reflexen zitten.
Ja.
Want ik was niet bepaald aardig.
Nee, en dan plak je nog een zegeltje en nog een zegeltje en zo gaan we maar door.
Precies.
We hebben er nog één te goed, hè?
Ja,
het masker.
Het masker.
Ja. Wat is, beschrijft de persoon die het masker draagt en waarom? En hoe die het weer kan afzetten?
Ja, ik denk overigens dat iedereen natuurlijk een vorm van masker heeft. Hè. Het is ook een beetje identiteit. Maar waar het masker over gaat, is dat je iets heel graag wil zijn. Dus bijvoorbeeld de lieve moeder, de zorgzame, de ideale schoonzoon. Ik heb wel een voorbeeld van iemand, een vriend van mij, die heeft een beetje het masker ideale schoonzoon. Dus die wil altijd keurig, lief, op tijd, attent zijn. Maar daarmee gaat hij voorbij soms aan dat hij behoefte heeft alleen te zijn. En dat hij soms iemand helemaal niet zo aardig vindt. Dat hij bijvoorbeeld iemand moet aanspreken. Dus waar het masker over gaat, is dat je dus niet tot je eigen behoeften en gevoelens, dat je daar niet naar luistert, omdat je vindt dat je eigenlijk een ideale schoonzoon moet zijn. Dus dan ga je altijd helpen verhuizen. Of dan ga je altijd lief zijn tegen mensen. En ik beschrijf in het boek.
Maar dat is ook een beetje de ja-knikker. Klopt. Dus er zit een overeenkomst.
Klopt. En ik heb ze uiteindelijk uit elkaar gehaald voor de herkenbaarheid. Mm-hmm. Omdat ik een boek wilde schrijven voor publiek. Omdat ik normaal boeken schrijf voor coaches. Hè? Dus ik heb ze uit elkaar gehaald. Maar ik heb in het boek een voorbeeld ook over mezelf. Dat ik dan heel graag een soort coole moeder wil zijn. Een relaxte moeder die populair is bij dat vriendjes en zo graag bij mij komen. Ja, dat heb ik wel in mijn hoofd, dat goed is. Maar wie kende bij mij? Iedereen komt bij mij. Dus er zitten echt voortdurend 8 pubers in mijn huis. En dat masker maakt eigenlijk dat ik niet zeg, dit weekend wil ik even gewoon alleen maar met ons zijn. Want dat vind ik dan een beetje surderig. Daar gaat het over. Dat je jezelf niet helemaal serieus neemt, omdat je vindt dat je iemand anders moet zijn.
En wat doe je daaraan?
Nou ja,
want dat is weer
geval,
de geluksroute. Je kan twee kanten
uitspreken, ja. Ja. In dit geval was het echt zo dat ik op een gegeven moment had ik een deadline voor dit boek. En dat ik in de koffiecompany alleen, omdat er te veel pubers in mijn huis. Toen dacht ik, ja, zie je, dit is precies waar dit over gaat. Ja, ja. Nou ja, wat ik dan uiteindelijk doe is gewoon op dat moment accepteren. En dan vervolgens dus weer je begrenzen uitspreken en oplossingen zoeken.
Ja.
Maar dit is dus het masker gaat dat je image dwingender is dan wat je eigenlijk nodig hebt.
Dat je beter en mooier gaat voordoen dan je werkelijk bent.
In ieder geval. Nou, het kan bijvoorbeeld ook beter, mooier. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die heeft als masker, ik moet altijd apart zijn.
Anders.
Ja, dus die het allerergste vindt ze om gewoon te zijn.
Oh, ja.
Dus dat is een soort belediging als je normaal bent. Maar dat betekent dus voor haar dat als zij normale gevoelens heeft, dat ze naar een normale camping zou willen of gewoon normale dingen zou willen doen, Netflix of zo 's avonds, dat vindt ze eigenlijk niet kunnen. Dus ook zij luistert niet naar wat ze eigenlijk nodig heeft.
Ja.
Dus dat is een beetje, en als je te veel leeft naar zo'n masker, luister je dus niet naar wat je eigenlijk zelf nodig hebt.
Maar het kan toch ook dat deze vrouw gewoon opwinding en avontuur nodig heeft?
Ja, dat kan, dat is prima. Maar dat is niet altijd zo. Dat heeft ze heel vaak wel. Maar soms heeft ze gewoon eigenlijk behoefte aan burgerlijkheid. Maar dat kan eigenlijk niet bij haar. Nee, oh, dus daar gaat ze dus ook weer over grenzen.
En wat heb je toen tegen haar gezegd? Stel je niet zo aan?
Dit is een hele goede vriendin. Hier zijn we heel vaak over in gesprek. Zij moet daar ook over lachen. Nee, maar ik vind dat, ja. Maar het gaat meer over dat het niet altijd mooi is. Het is gewoon wat je gekozen hebt dat je graag wil zijn. En dat is helemaal niks mis mee. Dus die coole moeder voor mij is ook helemaal niks mis. Want ik heb ook een warm huis waar heel veel leven is. Dat vind ik heel leuk. Alleen soms moet je ook luisteren naar wat je zelf voelt. En als dat niet mag van jezelf, dan wordt het masker zeg maar te dwingend.
Ja.
Daar gaat het over. Ja. Dus dat, als je geen keuzevrijheid meer hebt om ook af en toe een rigide moeder te zijn die zegt, ik wil helemaal niemand in mijn huis.
Ja, duidelijk zijn.
Ja.
Grenzen stellen, daar komt het in feite ook op neer. Ja.
Eigenlijk komt, als je het helemaal plat slaat, komt heel veel neer om luisteren naar je eigen behoeften en gevoelens en dat serieus nemen. En dat kunnen uitspreken naar jezelf, maar ook op een goede manier naar anderen.
Nou ga jij in je boek uit van aardige mensen. Ja-knikker, de superman wil ook helpen, het masker wil ook leuk gevonden worden en geaccepteerd worden. Ja. Maar niet alle mensen zijn aardig. Er zijn ook hele vervelende, slechte, nare, achterlijke, idiote gekken. Zo. Ik heb het erin.
Maar ik denk dat eigenlijk, ja, we komen nog toch even op de meeste mensen deugen. Jij zei alle mensen deugen. Maar ik geloof dat mensen in principe aardig zijn. Maar heel vaak ten diepste goed zijn.
Ja.
Maar heel vaak in reflexen reageren, in die fight, flight, freeze. En als je krijgt iemand zo in het harnas. Dus als ik jou nu heel erg ging beledigen, nou, dan vind jij mij ook stom. En het is heel vaak actie-reactie.
Ja.
Dus ik denk dat de mens in wezen goed is. Alleen heel vaak in reflexen op elkaar reageert. En precies daarover gaat het boek.
Precies. En dan is het een kwestie van dat kruispunt. Of
de keuze die je hebt.
Het is in feite een tweesprong.
Ja, de keuze die je hebt als iemand. Als je je rot behandeld voelt, heb je altijd een keuze. Om iemand terug rot te behandelen of weg te gaan of die ongeluksroute.
Dat is
of,
de ongeluksroute.
Ja, of de geluksroute te kiezen.
En dat is?
Nou, wat je daarin doet, zijn natuurlijk een aantal stappen, hè, in de geluksroute. Het is natuurlijk best wel moeilijk als iemand je raakt of kwetst of afwijst, om niet reflexmatig te reageren, want dat gaat automatisch. Ja. 95% van het gedrag gaat automatisch. Dus het kost nogal wat energie om de geluksroute te kiezen. En daardoor is het ook een vaardigheid die te trainen is. Ja. Maar wat je eigenlijk doet, is iemand kwets je of wijs je af of stelt je teleur. En dan ga je eerst, je geeft je niet het compliment wat je wilde of de promotie of wat dan ook. Hè? Nou, dan kan je heel boos worden en of verdrietig, alles. Maar de geluksroute is natuurlijk de eerste stap. Is de waar je gaat stoppen met vechten met de realiteit. Dus waar je niet, wat er vaak gebeurt, is dat je naar iedereen gaat vertellen dat het belachelijk is dat je die promotie niet hebt gehad. In jezelf en wakker liggen. En hij zou dat toch anders moeten doen. En ze hadden me moeten zien. Die verhalen die je zelf vertelt, die kosten echt bakken vol energie. De eerste stap is echt wel stoppen met vechten.
Ja.
Dus het is zo. De tweede stap is die actie-reactie-analyse. Van wat heb ik eigenlijk gedaan om afstand te creëren? En de derde stap zijn echt die gelukstappen zetten.
Nou, de eerste stap die je zou moeten zetten is het kopen van het boek De Geluksroute. Het lezen.
Lijkt me goed.
En dan toepassen. Anne de Jong, hartelijk dank voor je aanwezigheid bij PVBK Radio. We hebben er veel van geleerd. En het gaat je goed.
Dankjewel. Leuk om er geweest te zijn.
Dank voor je aanwezigheid. Tot de volgende keer.
Tot ziens.